Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe een incident response team te werk gaat bij een hack, waarom betalen bij een ransomware aanval best te begrijpen is en waarom je moet oppassen voor beunhazen die zeggen dat ze cybersecurity expert zijn. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurien Nieuwachs.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn Lucinda Sterk, zelfstandig communicatieconsultant voor het Digital Trust Center en Surf, hoofdcommunicatie voor het DIVD en host van de podcast All the Cyber Ladies.
Yes.
All the Cyber Ladies.
It is all the Cyber Ladies. All the Cyber Ladies.
Oh, ik kan dat maar niet uit mijn hoofd krijgen. En ze komt niet alleen, want Lucinda heeft ook Lisa de Wilde meegenomen. En Lisa is freelance hacker en heeft jarenlang bedrijven bijgestaan tijdens beveiligingscrisissen en helpt nu vooral bedrijven om hacks te voorkomen en zich daarop voor te bereiden.
Zo, ja.
Ik weet dat je een beetje boos op mij bent geworden, want jij vindt dat woord hacker niet zo op zijn plaats.
Ja.
Of kunnen we nog steeds zo één deur?
Moet maar hè, voor vanavond. Maar ik vind niet dat ik hacker ben.
Kunnen we het nog uitgebreid over hebben? Ik wil namelijk duiken op de cybersecurity wereld en ook hoe het gaat met ZZP'ers. Of eigenlijk misschien wel veel te veel ZZP'ers in die wereld.
Spoiler alert, gaat goed met
maar
ZZP'ers.
Ik denk dat we even moeten beginnen bij jouw podcast All the Cyber Ladies.
Nou, dat lijkt me heel leuk.
Lucinda.
Ja.
We kennen jou namens, of dankzij Marieke Smits.
Zeker.
Onze
de Marieke.
Slack.
Ja, de enige.
Een hele aanwezige verschijning. Een heel erg welkome verschijning. Inmiddels ook goed bevriend mee. Ze heeft hier meer dan eens mensen aan tafel weten krijgen. En kun je iets vertellen over jouw podcast All the Cyber Ladies? Want ze zei, Lucinda die moet beslist een keer bij jullie aan tafel.
Ja, Marieke is legend, dat vooropgesteld. Mm-hmm. Dus super, super tof mens.
En nog
mag
zo
ik
jong.
Graag mee samenwerken. Ja, nog zo jong en nog zo veelbelovend wat er allemaal nog gaat gebeuren. Dus ik blijf haar volgen. All the Cyber Ladies is eigenlijk een initiatief wat begin dit jaar is ontstaan. Na een gesprek wat ik had met Sanne Maashakkers, jullie ook wel bekend.
Oh. Heeft hier ook gezeten.
Ja, zeker. En waar niet. En Sanne is ook een legend, by the way. En die zei, ja, ik kom vaak vrouwen tegen in het wereldje. En jonge vrouwen, oude vrouwen, herintreders, noem maar op. En die zeggen, ja, de cybersecurity lijkt me een superleuk werkveld. Daar zou ik graag iets in willen doen. Maar hoe pak ik dat aan? En toen zei ik, van, nou, misschien is het leuk als we daar een keer een podcast over maken met eigenlijk alleen maar vrouwen in cybersecurity. Om ook te laten zien dat er wel degelijk heel veel vrouwen zijn in cybersecurity. Dus dat er rolmodellen zijn. En waarin die vrouwen ook tips geven van, nou, hoe pak je dat nou aan? En daaruit bleek dan dat merendeel van die vrouwen ook helemaal geen technische achtergrond heeft of technische studie heeft gedaan. En toch in die wereld is gekomen. Dus puntje bepaald. Je dacht, daar wil ik wat mee. Ik kan wel leuk schrijven. Ik heb een ver verleden op de School van Journalistiek radio gemaakt. En ik luisterde altijd naar Ronald Prinsen podcast, Cyberhelden. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me leuk. Dat kan ik ook. Dus ik heb Ronald gebeld. Ik zei, Ronald, ik weet dat jij gaat zeilen een jaar of langer rond de wereld. Wat doe jij met die podcast set? En toen zei hij, nou ja, wil je hem overkopen dan? Ik zei, ja, we willen hem wel overkopen van je.
Oh, dus, dat is de enige echte.
Is de enige echte. Er zit ook nog steeds dat tuneje van Cyberhelden
zit
in het mengpaneel. Ja, het is af en toe tijdens een podcastopname, dan gooi ik dat erin.
Moet wat heerlijk.
Moet je hard lachen. Dus ik ben naar Hunt & Hackett gereden. En er zitten ook nog allemaal oude bekenden van mij van toen ik bij Fox werkte. En dus daar koffie gedronken en uiteindelijk die podcast set achter in de auto gezet. En toen zei Ronald, hoe ga je daar eigenlijk voor betalen? Ja, hij zegt, je bent toch ZZP'er? Ik zeg, ja, klopt. Ik zeg, ik heb eigenlijk niet zo heel veel geld. Maar ja, ik wil er wel de investering doen. Mm-hmm. Hij zei, ach, hou maar gewoon. Dus zo kwam ik aan mijn podcast.
Soms hebben mensen gewoon een Ronald Prins in hun leven nodig.
Zeker, absoluut. Ja, dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. En dat zo is het ontstaan. Gewoon aan de keukentafel met podcast set en een scriptje schrijven. En ik heb een broer die werkt in de lichte geluidstechniek. Die ging mij dan een middagje uitleggen. Hoe werkt die techniek? Hoe werkt dat mengpaneel? En dus zo ben ik begonnen. En nu zitten we op de 20 afleveringen. En heb ik vanaf januari een sponsor. En gaan we gewoon lekker door.
Heerlijk.
Ja.
En je zegt, ik ben op zoek naar rolmodellen. En toch, ik merk dat de afleveringen wel lekker kort zijn. Dus je hebt daar wel over nagedacht.
Ja, ik heb zelf de attentiespannen van een vlieg. Dus ik heb echt, langer dan een half uur is gewoon al echt max. Dus en zo'n gesprek moet je ook, als je van A naar B rijdt ergens naartoe, in de auto moet je dat kunnen luisteren, of in de trein of wat dan ook. En als het langer duurt, dan ben ik zelf mijn aandacht kwijt. En dat merk je ook in de opnames.
Dat is natuurlijk na een half uurtje weg.
Ja, dat lijkt me een heel charmant moment. Ja, dan zijn we de aandachtspanning. Ja.
Zeker, ja. Dan zit die gastvrij. Ik heb Lisa in de podcast gehad. En met jou was het ook gewoon na een half uur was het klaar. Hè? We waren uitgeluld eigenlijk. Ja.
Zonde eigenlijk. Ja, want Lisa, jij bent door mij aangekondigd als hacker. En in Lucinda's podcast ben je aangekondigd als vrouw in de cybersecurity. Tegen beide labels verzet jij je.
Ja.
Kunnen we een glimp opvangen van hoe zo'n gesprek eraan toe ging? Want jij had eigenlijk volgens mij zoiets van, laten we daar nou eventjes helemaal niet zoveel nadruk op leggen.
Ja, ik weet nog, ik zat in de auto op de parkeerplaats voor de supermarkt. Want ik wilde eigenlijk boodschappen doen. En ik had Lucinda aan de telefoon.
Dat ik.
Heel veel ideeën, allemaal heel veel leuke ideeën. En toen ging het over de podcast op een gegeven moment. En toen dacht ik, ja, ik vind dit eigenlijk nou niet per se heel, heel leuk. Kunnen we het niet gewoon over de inhoud hebben? Ik vind het stom dat het hierover moet gaan. Je mag me ook gewoon vragen omdat ik inhoudelijk leuk iets kan vertellen in plaats van,
waarom nou weer als vrouw? Weet je?
Ja, en het komt ook, ik heb me er eerst best wel tegen verzet. Ook al dan werd ik gevraagd, dan kun je even bij op die foto, want je bent een vrouw.
Ja.
En vlak voordat ik Lucinda aan de telefoon had iemand tegen me gezegd, als je er nou een keer niet tegen verzet en kijkt wat er dan gebeurt, misschien komt er dan wel iets heel tofs op je pad en kan je het proberen. Dus Lucinda kreeg het voordeel van een twijfel in dat opzicht.
Ja, en dat was een heel leuk gesprek. En ik was ook heel blij dat jij je daartegen verzette. Ik zei, ja, maar dat geluid hebben we ook nodig. Ik zeg, anders krijgen we alleen maar zo'n ja-knikshow. Weet je? Oh, ja, inderdaad. Ja, vrouwen hebben het zwaar in de wereldje. En Lisa dacht zoiets van, ja, flikker nou een eind op. Je moet er gewoon niet zeiken als vrouwen. Ja.
Ook, let's go. Ja. Wat heb jij geleerd van de podcast tot nu toe?
Dat er heel veel, toch heel veel vrouwen zijn in cybersecurity. Als je het goed gaat kijken, zijn die er gewoon. En dat iedereen hobbels heeft te nemen in zijn leven en in zijn carrière. En soms denk je wel eens als je iets tegenkomt, dat je, oh shit, weet je, ik heb het zo zwaar of heftig. Of ben ik de enige bij wie me dit overkomt? En als ik dan met die vrouwen in gesprek ben, dan hoor ik dat zij ook allemaal, nou ja, hordes hebben moeten nemen om te komen waar ze staan. En dat inspireert mij dan ook weer om verder te gaan, door te gaan.
Robert Verveurt, die vroeg ze trouwens af, hoe beleven jullie de wereld van cybersecurity als vrouwen? Komen jullie veel onbegrip tegen mensen die jullie wegwuiven omdat jullie vrouwen zijn? Vraagteken.
Oh, een goede vraag. Ja.
Dat zie je, afgesloten met een vraagteken. Dat is
vraagteken. Nee, dat is ook een vraag die ik vaak stel in de podcast. Zo van, nou, hoe ga jij nou om met het vrouw zijn binnen de techniek? Zijn toch vaak vrouwen die dan met vervelende situaties te maken hebben. Of wat het denigerend wordt gedaan omdat ze vrouw zijn. Hè? Of je hebt lange blonde haren. Wat weet jij nou helemaal van incident response? Of je hebt het zelf ook meegemaakt.
Ja, absoluut.
Meerdere keren.
Ja. Ik hoor je dan vertellen en dan hoopt mijn hoofd heel erg dat het iets van het verleden is. Maar het is.
Ja, maar dat is. Ja.
Lisa schudt ook meteen nee.
Nee, ja, ik had het vanmiddag nog. En op zich, weet je, ik snap heel erg de goede intenties. Maar dat er wel meteen gezegd werd, oh ja, we kunnen wat vrouwelijke energie gebruiken.
Wat betekent dat überhaupt?
Ja, ik heb geen idee. En ergens snap ik het wel, hè, dat je diversiteit in je team wil.
Ja.
Maar volgens mij werd ik gevraagd voor mijn kennis en niet omdat ik toevallig vrouw ben. Ja, vind ik ingewikkeld.
Het is een beetje kip het ei idee, hè? Want ik heb dat in de podcast ook, als je mensen uitnodigt, dat je bedrijven spreekt waar je in eerste instantie voor een spreker komt en dan uiteindelijk zeg je, als ik tussen deze twee mensen moet kiezen, dan kies ik de vrouw.
Ja.
En dan de man in kwestie, die juicht dat toe. Dus ik bedoel, zo beginnen we daar. Maar je wil inderdaad naar een wereld toe waarin je daar blind voor zou moeten zijn. Maar dat, ja, wat mij dan een beetje beklijft is, ja, daar zijn we nog niet. We moeten nog heel even met de billen op elkaar, tandjes knarsen, ja. Toch gewoon af en toe vrouwen uitnodigen.
Maar daar hebben vrouwen zelf ook een rol in. Hè? Ja. Want soms worden vrouwen wel voor events uitgenodigd. En dan zeggen ze zelf van ja, maar je wil me alleen omdat ik vrouw ben. Ik zeg ja, nee, zo werkt het niet. Ik zeg, je wordt ook gewoon uitgenodigd omdat je expert bent. Ik zeg, dan moet je er ook echt gaan staan.
Wel af en toe
en dan
ja
moet
zeggen,
je ook ja zeggen. Dan moet je dat podium pakken. Ja. En dan moet je laten zien wat je daar kan. En dan laat je voor iedereen zien wat je expertise is. En wat je wat je kennis is. En dan mensen echt wel zoiets van, ja, ze komen niet alleen luisteren omdat je daar staat met je.
En toch, ik zou er ook wars van zijn. Als ik op een feministisch evenement zou worden gevraagd, ik zou niet weten waarom ze mij vragen, maar indien het geval zou zijn, zou ik ook zeggen, wat, omdat ik man ben en ook feminist, dan moet ik hier nu gaan staan, rot op. En toch, ja.
En waarom niet?
Ik denk dat je kijk, je hoeft natuurlijk niet onze ogen te sluiten dat als je wordt uitgenodigd als vrouw, dat zo'n organisatie daar heus wel naar heeft gekeken van, goh, we moeten een diverse line-up aan sprekers hebben en het is wel fijn als een x-percentage dan een vrouw is. Dus dat hoeft helemaal niet te doen alsof dat niet meespeelt. Maar je wordt niet uitgenodigd omdat je... Dan kun je letterlijk nu naar beneden lopen, de eerste vrouw die je ziet op een podium zetten en van, ja, we hebben er één.
Ja,
dus het
ja.
is uiteindelijk ligt er gewoon een bepaald track record en een bepaald kennisniveau. Ja, en dat gaat natuurlijk op een bepaalde manier hand in hand op het moment dat je als organisator een diverse line-up wil zetten. Dus ja, maar tegelijkertijd wat ik zeg, dat is een beetje het punt. Je hoeft ook niet je ogen ervoor te sluiten dat het zo is dat een organisator je ook om die reden graag zal willen hebben.
Ja, nou ja, en ik heb ook vaak events georganiseerd, onder andere voor andere bedrijven. En daarin keek ik ook heel erg inderdaad naar de man-vrouw verhouding. Want ik viel ook dat het een leuk is om naar te kijken voor heel veel verschillende doelgroepen. Hè? En dat er alleen maar mannen op het podium staan. Ja, dat is gewoon geen afspiegeling van onze samenleving. Dus daar moet je ook gewoon echt heel erg naar kijken.
En ik denk dat het uiteindelijk vooral ligt aan de manier waarop je het zegt. Of de manier waarop je het vraagt. En waar de nadruk op ligt.
Ja.
En ik denk dat dat voor mij in ieder geval best wel veel verschil maakt. Als je begint met, kun je dit doen want je bent een vrouw? Of we hebben je daar en daar horen spreken over dit onderwerp. We vonden het super tof hoe je dat deed. We merken dat onze sprekerslijst tot nu toe alleen maar mannen zijn. Zou je het tof vinden om er ook tussen te staan? Ja, dat vind ik wel een heel andere manier van dat ter sprake brengen. Ja.
Ja.
Ja, we hebben excuustrus nodig. Dus kom erbij. Ja.
Nou, ik ben in ieder geval blij dat je zo'n podcast maakt. Want mijn indruk is ook dat in de IT als breed veld hebben we terrein te winnen voor vrouwen. Tegelijkertijd, alle lijnen gaan de goede kant op. Dat is wel iets wat ik soms ook even benadruk. Want ik had laatst een discussie met iemand die zei, oh, wat staan er weinig vrouwen op die en die. Ja, maar luister, dat was nog geen 10 jaar geleden veel minder dan de helft. Laten we ook even zeggen dat het ook wel goed gaat.
Zeker.
Nee, zeker. Het gaat zeker de goede kant op. Maar als je het vergelijkt met landen om ons heen, blijven we gewoon nog steeds achterlopen.
Ja.
Kijk bijvoorbeeld, niet landen om ons heen, maar dat is ietsje verder weg. Maar India bijvoorbeeld, Israël. Ja, daar is het percentage vrouwen in de IT gewoon vele malen hoger. En dan vraag ik ook wel eens aan de dames in mijn podcast, nou, waar ligt dat dan aan? Hè? Hoe komt dat nou dat wij gewoon, dat het ons niet lukt om daar in elk geval 50-50% te krijgen? En zoals het heeft toch heel erg te maken met cultuur. Met hoe wij hier opvoeden, met hoe wij hier omgaan. Met technisch onderwijs ook. En met meisjes die al heel jong bepaalde interesses tonen. En jongens die al bepaalde interesses tonen. En dan toch van dat ouderwetse denken uit de jaren 50-60. Van nou ja, jongens die moeten maar hamertje tik krijgen of zo. Of iets met de elektrotechniek of verzin het.
In hoeverre is zoiets maakbaar als maatschappij? Want ik heb zelf geen kinderen, maar wel een heel aantal vrienden met jonge kinderen. En daar hoor ik eigenlijk allemaal hetzelfde van. Neem even dochter als uitgangspunt. Dat de dochter op een gegeven moment toch gewoon bepaalde spulletjes wil hebben. Omdat dat meisjesspulletjes zijn. Wie heeft voor haar bepaald dat het meisjesspulletjes zijn? Ja, gewoon de wereld waarin zij leeft. Zij krijgt het op een gegeven moment mee. En ik heb dat al meerdere. Ik zie dat eigenlijk continu. En dan denk ik van, in hoeverre kunnen wij dan dat gaan omdraaien? Want er zijn dus zoveel informatiestromen die op zo'n jong mens afkomen. Die heel erg genderstereotyp bevestigend zijn. Het lijkt me heel lastig om dat dan te gaan doorbreken met elkaar. Om inderdaad dan uiteindelijk naar zo'n 50-50 toe te kunnen bewegen.
Ja, nou, ik denk dat we, wat Randall ook zegt, dat we al heel erg goed bezig zijn. Hè? Want een aantal jaar geleden hadden we nog enorme discussies over de blokker folder waarin er alleen maar, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, alleen maar meisjes met een keukentje werden afgebeeld en jongens met een kettingzaag, nee, weet ik veel, bij wijze van spreken.
Typisch blokker.
Wie heeft zijn kettingzaag niet bij de blokker gehaald?
Wij hebben met ons kantoor jarenlang het hoofdkantoor gedeeld met de blokker, dus ik kan, dit klopt.
Ja, toch?
Elke keer het geluid achter.
Ik heb geen in de aanbieding gekocht, met 50%. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar ik heb hem wel. Maar daar is dus ook discussie over ontstaan. En dat is ook aangepakt. Dus ik denk dat we als maatschappij langzaam maar zeker wel aan het toewerken zijn naar een meer, zeg maar, inclusiever samenleving ook. Waarin dat ook een rol speelt. Maar ik denk ook wel dat we niet alleen moeten focussen op alleen die basisscholieren. Want daarin hebben die kinderen ook nog echt geen idee wat ze aan het doen zijn allemaal. Maar juist ook op die oudere scholieren, die middelbare. Waar mijn dochter nu naartoe gaat, hebben ze bijvoorbeeld technasiumonderwijs. En dat is ook echt juist heel erg voor kinderen die niet specifiek diep technische kennis willen of hebben nog. Maar juist meer het ontwerpen, het onderzoeken, het ontdekken. Meer
dat
in detail.
Dat wil je vooral.
Dat is voor middelbare scholieren. Ja, als je dat wat breder uitrolt.
Dat denk ik niet. Nou, kijk, je kunt natuurlijk, dan ga je bepaalde interesses die je al hebt, denk ik, verder uitdiepen en inderdaad verder ontdekken. Maar volgens mij de basis voor wat mensen leuk gaan vinden, of wat kinderen leuk gaan vinden, wordt dat niet voor heel belangrijk, ook al gelegd dan op de basisschool?
Nee, dat denk ik juist niet. Nee,
ik ben totaal niet pedagogisch onderlegd. Ik gok hier maar wat. Maar
ik heb drie kinderen.
Laat voor mij.
Ik heb drie kinderen. En waar ze bij de basisschool nu vooral heel erg mee bezig zijn, is echt leren rekenen en taal en spelling. Weet je, echt die basisdingen. En als je kijkt ook naar de vrouwen die ik dan heb geïnterviewd, ze zijn pas op veel latere leeftijd vaak echt geïnteresseerd geraakt in die techniek, in die cybersecurity. Hm. Ik ben zelf ook pas in 2015 daarmee in aanraking gekomen en daar echt in geïnteresseerd geraakt. Dus ik denk dat je niet moet onderschatten wat het kan doen voor mensen die op latere leeftijd nog die interesse hebben. Ja. Dus dat je ook die, mensen misschien die een hele andere studie hebben gevolgd, maar die wel zeggen, goh, ja, dat lijkt me ook wel heel leuk. Ja, beveiligen, het cyber digitaal veilig houden van Nederland. Met die al die verbindingen leggen. Waarom zou je daar niet in geïnteresseerd zijn? Maar dat kan echt op latere leeftijd komen. Ja. En ik denk op de basisschool, ja, het is natuurlijk leuk. Een beetje hacken, een beetje programmeren, een beetje, dat. Maar echt de kennis en de intrinsieke motivatie, denk ik, komt pas later.
Ja. Nou, de reden dat ik het vraag is dat ik graaf dan diep in mijn eigen geheugen en denk van, hoe was het ook weer op de basisschool? En dan denk ik van, toen wij op de basisschool zaten, waren computers natuurlijk minder gemeengoed dan ze nu zijn. Maar ze waren er al wel. En ja, toch, het waren toch vooral de jongens van de klas die daar eigenlijk een beetje door werden aangetrokken. Ja, wij waren als eerste de topografie-spelletjes door. En ook vooral door hoe je die kon uitzetten en hoe je andere dingen kon doen met die computers. En hoe je topografie-spelletje compleet van dat ding kon verwijderen. Dat was ook hartstikke leuk.
Ja.
Dus dat soort dingen, maar dat waren wel de jongens. En dan zit ik dan denk ik van, ja, daar begint die schifting dan. Of in ieder geval in die tijd, nu zal dat misschien wat minder sterk zijn. Maar in die tijd zag je toen al die onderverdeling. Dus dus de computer trekt de jongens aan. En natuurlijk deden meisjes ook heus wel iets mee. Maar je ziet die tweedeling. Dus dan denk ik van, ja, als je daar, moet je dan niet ook op basisschoolniveau al proberen om die natuurlijke tweedeling die daar dan lijkt te gebeuren, om dat daar al tegengas te geven?
Ik denk dat dat wel al gebeurt, dat we op de basisschool ook niet. Je hebt nog steeds de pophoek, zeg maar, en de blokkenhoek waar ze gaan spelen.
Nou, dat is ook wel een paar jaar later.
Dus dat is een paar jaar later. En er zijn wel echt initiatieven ook, hè, met name op het programmeren en het ontdekken van die techniek. Maar ik denk dat ze daar echt nog veel te jong zijn om dan daar zo gemotiveerd mee bezig te zijn. En dat je wel een klein zaadje misschien kan planten, maar dat je niet al te veel hoop moet vestigen op die basisschool.
Ja.
Zo van, als ze daar niet geïnteresseerd zijn, dan wordt het helemaal niks meer. Maar dat je echt ook op die middelbare scholen, en misschien ook wel op het HBO, en misschien veel meer die verbanden moet gaan leggen tussen verschillende studies. En ook niet zozeer meer de deur sluiten op het moment dat ze een andere studie hebben gedaan. En toch die motivatie hebben om die cybersecurity in te gaan. En dat is ook waar die vrouwen bij Sanne kwamen. Zeiden, ja, Sanne, ik wil wel iets gaan doen in cybersecurity, maar ik heb geschiedenis gestudeerd, bij wijze van spreken. Hè? Of Nederlands, of economie.
Toch?
Ja, Sanne Maasakkers. En daarom zijn we ook die podcast gaan maken. Zo, om te laten zien dat je ook niet per definitie op de basisschool al je computer uit elkaar hoeft te trekken, om ook echt in die techniek te rollen later. Dat er heel veel kansen zijn.
Ik heb die aflevering geluisterd met Hintekker Abdulaziz.
Ja.
Die hebben wij ook aan tafel gehad. Dat was in ieder geval.
Ja, ze is niet meer D66-Kamerlid.
En zij zei dat ze het op een gekke manier in haar voordeel heeft gewerkt. Want zij kwam uit een gezin met een migratieachtergrond en was aanvankelijk niet zo goed in Nederlands. Heeft zich toen juist op het wiskunde en rekenen gestort. Wat uiteindelijk goed uitpakte voor meer die technische vaardigheden uiteindelijk. Ja, ik denk dat daar of op de juiste momenten scheid aan hebben, of op de juiste momenten enthousiasme voor te voelen, of op de juiste momenten een beetje door de omstandigheden van de buitenwereld een kant op geduwd te worden.
Ja.
Zowel in je voordeel als je nadeel kan werken. Dat zijn best wel bepalende momenten. Zeker ook je profielkeuze op de middelbare school. Dat soort dingen maken gewoon impact.
Ja.
Hey, ik wil graag even met jullie in de cybersecurity duiken. Want ik denk dat het tijd is om het genderverhaal even achter ons te laten. Ik denk dat een mooi startpunt is voor dit verhaal dat jullie allebei in de incident response hebben gewerkt. Want daar is toch een beetje de liefde voor het vak. Volgens mij misschien niet geboren, maar wel groot geworden. Wie van jullie durft het best uit te leggen wat incident response is en waarom dat nodig is? Okay, handjes naar Lisa. Ja, sorry Lisa.
Ja, Lisa heeft echt met harde schijven geshout. Dus
servers geteeld, ja.
Geen hacker, though.
Nee, geen hacker.
Nee. Kijk, een hacker, misschien is dat wel een mooi om te beginnen. In mijn beleving is een hacker iemand die de boel kapot maakt, om het maar zo te zeggen. Dus die de systemen hackt en probeert binnen te komen, al dan niet op een ethische manier, om de beveiliging te testen. En ik zat eigenlijk aan de andere kant in de monitoring, detectie en incident respons. Dus hoe verdedig je jezelf nou tegen de hackers?
Mm-hmm.
Dus eigenlijk speel je een soort van spelletje met de hackers. Niet een heel leuk spelletje trouwens, maar de hackers proberen je organisatie aan
Waarom
te vallen.
Waarom zit je dan zo te glimlachen?
Ja, ik word heel enthousiast van dit onderwerp. Maar ja, dat bedrijven gehackt worden vind ik niet.
Nee.
Vind ik natuurlijk niet in.
Wij vinden het wel een leuk spelletje.
Ja, incident response vind ik echt heel gaaf om te doen. Vooral omdat het heel betekenisvol is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon te gek voor woorden dat bedrijven op die manier slachtoffer worden. Dus de hackers die zijn echt bezig met het aanvallen van de organisatie. En bij de monitoring en detectie probeer je die hackers te detecteren als ze in jouw netwerk zitten. En daarna heb je het incident response. En dat is eigenlijk als de aanval van de hackers succesvol is en er is schade aangericht bij de organisatie. Hoe zorg je er dan voor dat de organisatie weer terug in business kan komen, of in ieder geval de impact van dat incident zo klein mogelijk?
Je hebt dat een aantal jaar gedaan bij Northwave.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Op welk moment wordt iets een incident? Als in je monitort die netwerken, je zult af en toe wel activiteit zien. Is het dan al meteen sprake van een incident als er überhaupt aanwezigheid is? Of Moet er eerst echt iets kapot gaan of gestolen worden of all hell breaks loose?
Ransomware, hè?
Ja,
nee, wanneer word je gebeld, zeg maar? Dat is een beetje de...
Ja, kijk, uiteindelijk vind ik dit altijd een hele mooie discussie, want het wordt al heel snel een incident genoemd. Ik noem het zelf vaak een potentieel incident als ik nog niet weet wat er aan de hand is. Wanneer word je gebeld? Ja, ik zou zeggen, bel gewoon ook bij twijfel. Dus als je vermoedt dat er iets aan de hand is...
Ja.
Bel een expert en vraag om hulp. Want dan ben je waarschijnlijk eerder dan als je het zelf nog helemaal gaat uitzoeken en nog geen idee hebt wat er aan de hand is. En kan je dus ook beter de impact minimaliseren.
Ja. Maar als jij... ransomware is een beetje de aanval du jour. Dat is nu populair en dat is wat er nu het meest gebeurt.
Alle hippe kids doen het.
Dan krijg jij zo'n mooi rood flesje scherm van... joh, je bent geransomwared hier, gepakt door een hacker, een echte.
Cybercrimineel, noemen we dat eigenlijk.
Ja, maar goed. Wie is er dan nog een hacker, Lisa? Als het cybercriminelen zijn...
Jij wil graag hacker worden, toch?
Dat klopt. Ja. Lijkt me heerlijk. En dan heb je duidelijk scherm op je beeld van... joh, je moet daar bitcoins betalen. Hier kun je chatten met de dader en succes ermee. En een dikke FU eigenlijk tussen de regels door.
Ja.
Dan is het te laat en dan heb je een incident te pakken. En
ja, bij ransomware heb je denk ik eigenlijk wel een crisis te pakken.
Een crisis? Ja. Oh, ja. Dat is nog...
Dat is een sprake van een soort escalatieladder.
Ja.
Je hebt een incident, komt op een gegeven moment op crisis.
Ja, en dat is een moment waarop jij en je team destijds dan met, niet zwaailichten, want je bent geen echte brandweer, maar een soort digitale brandweer aankomt rijden. Niet in je eentje, met een team van mensen.
Ja, echt wel met een team. Ja, als je het over ransomware hebt, wel echt met een groot team ook, omdat de gehele organisatie dan eigenlijk plat ligt.
Laten we het even hebben over een multinational. Die vindt die factuur die jullie gaan sturen achteraf peanuts vergeleken met het leed dat ze nu dagelijks hebben, omdat de operatie eruit ligt. Je hebt carte blanche, ga je gang. Hoe ziet dat eruit?
Je wordt gebeld en letterlijk een half uur later stap je in de auto naar die klant toe.
Eerst koffie?
Met het team. Hey, ik drink geen koffie.
Geen hacker.
Nee, ja, ik heb ook al geen hoodie, dus nee. Het gaat op heel veel plekken mis hier, hè? Nee, koffie is wel echt heel essentieel in dat soort situaties, heb ik geleerd. Dan niet bij mij, maar wel bij collega's. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan je bepalen hoeveel mensen je mee gaat nemen. Maar ik ging regelmatig tussen de 5 en 10 mensen op stap. Op stap klinkt net alsof we gingen stappen, maar ja, naar de klant toe. En dan hadden we ook nog wat mensen remote aan het werk om de organisatie te
helpen. Hoe ziet dat er dan uit? Dus neem ons even mee, je wordt dan gebeld. Nou ja, goed, je gaat dan fysiek naar een locatie toe. Waar ben je op dat moment, weet je dat er iets is. Misschien ben je wel bekend al met hun netwerk. Heb je er vaker iets mee te maken gehad, maar je weet tegelijkertijd nog niks.
Nee, dus wat het is ze bellen en dan heb je eigenlijk een korte intake met de organisatie. En daarin stel je een aantal basisvragen waarvan je kan kijken van wat is er aan de hand, wat moeten we doen. En dat heeft te maken met onder andere welke extensie hebben je bestanden nu. Dus hoe zijn ze versleuteld? Dan kun je bijvoorbeeld achterhalen welke criminele groepering daarachter zit als ze elke keer dezelfde extensie gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld hoe groot is je omgeving, welke maatregelen heb je nu al genomen toen je erachter kwam dat het incident plaatsvond. Ja, het is eigenlijk gewoon een hele lijst met allemaal vragen. Ja. En aan de hand daarvan kan je vervolgstappen bepalen. Nou, een van de eerste stappen die je doet is containment. En dat houdt in dat je ervoor wil zorgen dat de aanvallers geen toegang meer hebben tot je omgeving.
Ja.
Dus eigenlijk al aan de telefoon zeg je al tegen de klant, zorg ervoor dat je al je connectiviteit dichtzet. Zowel naar binnen als naar buiten toe. Dus de firewallregels aanpassen als de systemen onderling. Die niet meer met elkaar kunnen communiceren. Zodat je in ieder geval de schade daarvan zo minimaal mogelijk kan houden. En dat de aanvaller geen toegang meer heeft tot je omgeving. Vervolgens leg je eigenlijk allerlei acties bij de klant neer van, nou ja, op het moment dat wij naar jullie toe gaan, kunnen jullie alvast een aantal dingen voor ons verzamelen. Je kan uitzoeken van, nou ja, wat is de status van de backups? Kunnen we nog bij de backups? En de backups er nog? Zijn ze versleuteld? Je kan alvast zorgen dat je een overzicht hebt van de systemen die in je omgeving zitten. Je kan alvast een netwerktekening vaak toch nog wel weer opnieuw maken, omdat de netwerktekening op de versleutelde systemen staat. Ja, dus gelijk een tip, zorg ervoor dat dit soort informatie ook beschikbaar is als je systemen versleuteld zijn.
Print het desnoods uit.
Ja, zeker. Dus eigenlijk doe je al best wel veel voordat je naar locatie gaat. Vooropgesteld dat eigenlijk de belangrijkste rol die je hebt tijdens zo'n gesprek is echt zorgen voor vertrouwen en rust. Er is zoveel paniek op dat moment, zoveel chaos en zoveel stress. En als expert weet jij eigenlijk welke stapjes er genomen moet worden. Je hebt er helaas vaker mee gedeeld. Ja. Dus dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Zorgen voor rust.
Ik zie nu echt zo'n beeld voor me van, je vroeg dat je zo'n breaking case of emergency, maar dat er dan een USB hangt.
Ja. Oh, slim.
Met alle dingen die je nodig hebt om het bedrijf te redden.
Waar stop je die USB-stick dan in? In een versleuteld systeem?
In een systeem dat nergens mee verbonden is.
Als ik echt een bedrijf op de korrel heb en ik zou ze willen ransomen, dan doe ik eerst een soort van nep ransomware en dan zet ik de echte ransomware op die stick. En dan komen ze raden, steek ze erin en ik zo, psych! En nu heb ik jullie echt.
Kijk, je hacker mindset begint al.
Ik ben blij dat ik incompetent ben, want ik zou zeker niet bij het goede team zitten.
Oh, die site zou gewoon jaloers zijn op jouw vindingrijkheid.
Ik maar hopen dat er geen cybercriminelen meeluisteren.
Drugschrijven.
Ja. Goed idee.
En dan moeten we nu even een moment maken voor de sponsor van deze aflevering. En dat is deze week Bouw en Infra. Want Jurian, heb jij gehoord van de switcherscampagne van Bouw en Infra? Mensen denken soms dat ze niet passen in de bouwsector. Maar er zijn best wel veel mogelijkheden.
Ja, nou, ik kan me goed voorstellen dat veel mensen dan denken dat ze niet geschikt zijn voor de bouw. Of dat ze bijvoorbeeld denken aan zware lichamelijke arbeid. Of dat ze de technische vaardigheden niet hebben.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de bouwsector is wel echt veel meer dan dat. Het is ook een wereld vol innovatie. En duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Er is veel teamwork. En of je nou handig bent met je handen of juist heel sterk in denkwerk. Er is altijd wel een plek waar jouw talent tot zijn recht komt.
Ja, dat klinkt wel leuk. Maar dan zeg je talent. Maar wat nou als iemand zoals ik die twee linkerhanden heeft, als die iets wil doen, kan ik dan ook iets betekenen in deze sector?
Nou, zeker te weten, want bouw en infra gaat niet alleen over bouwen met je handen, maar het gaat ook over plannen en ontwerpen en het managen van projecten. Denk eens aan de trots die je voelt als je een deel bent van het creëren van iets groots en iets dat Nederland mooier en beter maakt.
Oké, ja, dat zeg je hartstikke mooi, maar hoe zit het met de zorg over inkomen of over een kans op een baan in deze sector?
Nou, bouw en infra is een toekomstbestendige werkgever met altijd behoefte aan nieuw talent. En er zijn heel veel doorgroeimogelijkheden. En je investeert echt in jezelf. Het is niet alleen een baan, het is ook deel uitmaken van iets dat impact heeft.
Dus als ik het goed begrijp, maakt het niet uit of je nu in een andere sector werkt of dat je denkt dat je niet geschikt bent. Bij bouw en infra is er voor iedereen plek?
Nou, precies. En het mooie is, je staat er ook niet alleen voor. Je komt terecht in een team waar samenwerken en werkplezier voorop staan. Het gaat om samen realiseren van projecten die we allemaal kunnen zien en waar we ook trots op kunnen zijn.
Klinkt als een mooie kans om het verschil te maken, maar waar kunnen mensen informatie vinden?
Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Ga naar jijgaathetmaken.nl, ontdek de verschillende rollen en verhalen van mensen die de switch al hebben gemaakt. En jij kan het ook maken, bij Bouw en Infra. Ik noemde net de loops Northwave. En dat komt, een vriendin van mij werkt daar, die heet Gerine. En die heb ik laatst ook mogen interviewen over dat onderwerp. En die had het vooral over mentale impact en weerbaarheid. En dat is ook een door veel mensen onderschat aspect aan jullie werk. Wat je al zei, die paniek is daar. Maar ook de verschillende invalshoeken die je hebt, zeg maar. Je hebt een stereotype MT-achtig persoon die zegt fix het, snel, nu. Je hebt een soort IT'er die zit daar met tranen en een schuldgevoel en die durft niet meer naar huis die hele week, want die denkt, ik kan niet weg voordat het oplost.
Allemaal
tegelijkertijd kan die persoon soms beter even een nachtje gaan slapen. Is hij de volgende ochtend met een kop koffie een stuk scherper dan op dit moment.
Of bolen, Lisa?
Ja, bolen.
Er zijn ook verschillende persona-achtige dingen die je tegen kunt komen, die het werk ook heel heftig en uitdagend maken en ook heel erg verschillend per rol die personen heeft. En wat mij heel erg is bijgebleven is dat heel veel mensen uit het vak echt hameren op zorg dat je een draaiboek hebt. Ga een keer met de ogen dicht, schoenen op tafel, eens nadenken, oké, wat zouden we doen? En maak daar op zijn minst een lijstje van.
Ja.
Dan zul je ook misschien inderdaad denken aan zo'n netwerktekening, aan wie bellen we wel, wie sturen we naar huis, enzovoort, enzovoort. Je bent nu bezig met containment, heb je verteld.
Ja.
Je hebt verteld dat de mensen in paniek zijn, en dan?
Dat is eigenlijk wel de stap dat je daarna naar locatie gaat. Dus eigenlijk wat je aan het begin...
Zonnebril op.
Ja, sowieso.
Niks aan.
Ja, ik kwam wel een keertje bij een klant op locatie en die zei, we hadden echt het gevoel dat de E-team binnenkwam. lopen de reddende Engels, om het maar zo te zeggen. En
ik kan me wel iets bevoorstellen. Ja.
No pressure verder. Nee, maar jullie moeten het even fixen, AUB.
Het liefst binnen 3 dagen.
En ik heb ook wel een keer gehad dat het dus allemaal niet zo heel soepel liep als dat het zou moeten. En dat de klant me ook gewoon wel vervolgens begon uit te schelden, omdat we toch reddende Engels zouden zijn. Dus het heeft ook een andere
update
kant.
Je virus de definities vol.
Uiteindelijk vind ik...
I pity de aanvaller die haar moet verslaan. Zij heeft de updates op orde.
Maar ik snap dat wel.
Kom je er wel in een roze bus ook? dat zou ik leuk vinden.
Ik wil nog wel. Ik overweeg dus nog wel om mijn auto roze te rappen.
Ja.
Maar
dat er zijn.
Maar op zich is het ook een menselijke reactie. Want zo'n bedrijf die haalt dan hulp van buitenaf. En jullie doen dit toch? Dit is toch wat jullie doen? En hoezo lukt het dan niet? Weet je? Of lukt het niet meteen? Weet je? Dat kan me nog goed voorstellen. Want je zit natuurlijk daar letterlijk gewoon per seconde de miljoenen. Uitgaan van een heel groot bedrijf. Maar in ieder geval ook kleiner blijven. De 1000 euro's. Die vloeien natuurlijk onzichtbaar gewoon je bedrijf uit.
Ja, je imago is helemaal naar de tering.
Dus je zit echt gewoon te wachten tot Lisa tegen je zegt van oké, het is gefixt.
Ja, daar wil ik nog wel een dingetje over imago. Dat is niet waar. Ja. Dat is echt niet waar.
Ja, maar dat is al een angst.
Ja, er zit een irrationele angst bij bedrijven die gehackt zijn.
Even bij het begin, wat is die angst dan precies?
Dat ze reputatie helemaal...
Omdat ze dus ransomware slachtoffer zijn, ja. Zou je imagoschade leiden.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
En dat is ook waarom heel veel organisaties ervoor kiezen om niet daarover te communiceren.
Want de aanname is dan dat als dat naar buiten komt, dan gaat de hele wereld vinden dat ze niet slecht beveiligd waren.
Ja, ja,
En dan gaan de klanten weg.
En dan gaan de klanten weg en dan gaan aandeelhouders boos worden.
En dat is totaal niet aan de hand?
Nou, in sommige gevallen wel, maar dan...
Jij zegt dat het imagoschade
ik zeg altijd, als je er niet over communiceert en het komt later terug,
ja,
dan heb je een veel groter probleem. Ja. Dus je kan beter gelijk met de billen bloot en zeggen, ja, oké, okay, ja, we hadden het inderdaad niet op orde. Ja, dat is heel vervelend. We hebben die investeringsronde laten lopen. We hadden de andere keuzes moeten maken. Daar zijn we nu, daarom zijn we nu puin aan het ruimen. En we doen er alles aan om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. En...
Daar zit natuurlijk nog wel het juridische aspect aan met de aansprakelijkheidsclaims.
Ja, daar probeer ik me altijd heel ver van te houden.
Die daarbij komen kijken. Maar ook daar zie je, bij een incident waarbij ik geholpen heb, hebben hun klanten letterlijk gezegd, omdat jullie zo goed gecommuniceerd hebben, hebben wij besloten geen claim in te dienen. Dus ja, natuurlijk heb je de nuance met wat kun je wel en wat kun je niet delen in het kader.
Want even voor de goede orde, claim indienen, dat betekent dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer er data van een klant gestolen is, dan zou die klant een claim kunnen indienen.
Ja, of bijvoorbeeld als je te maken hebt met een productiebedrijf en dat productiebedrijf kan niet leveren.
Je hebt de contracten liggen. Dus.
Ja. Ja, en je kunt niet aan je contracten voldoen. Ja, dan kunnen zij dus een schadeclaim.
Nou, want je blijft in gebreken.
Ja, als jij er meer dan een week uit ligt vanwege een ransomware aanval. Ja, en je productie kan niet doorgaan. Ja, dan worden klanten boos. Ja,
een goed punt.
Ja. Dit is ook een relatief nieuw vakgebied. Is het doen van audits niet naar de beveiliging van jouw bedrijf, maar die van je waardeketen. Dus hoe goed zijn je leveranciers en je afnemers beveiligd? Ja. Want als die een van beide er compleet uit ligt, heb jij ook heel veel schade. Dat is wel...
Dat is wel binnen cybersecurity echt wel een ding waar heel veel organisaties mee bezig zijn. En waar het National Cybersecurity Center ook op hamert. Grote bedrijven die hebben vaak een security wel op orde. Maar die hebben zoveel toeleveranciers bij wie het misschien niet op orde is. En dat is ook waar we met de nieuwe wetgeving NIS 2 die eraan zit te komen. Vanuit Europa komt een nieuwe Europese richtlijn. Dat wordt de Nederlandse wet vanaf 2024. En die gaat veel meer organisaties in Nederland verplichten om een cybersecurity op orde te hebben. Daar hoort bijvoorbeeld ook een meldplicht bij. Dat als je gehackt bent, dat je dat ook echt moet gaan melden. Mm. En dat je dat niet meer zomaar in de doofpot kan stoppen. Maar dat komt echt voort uit het feit dat met name die kleinere toeleveranciers echt nog steeds kwetsbaar zijn. En dat je dan in die supply chain steeds meer incidenten krijgt.
Ja.
Waar grotere organisaties ook last van hebben.
Is die meldplicht er nog niet?
Nee.
Alleen als er persoonsgegevens bij gemaakt zijn.
Alleen de meldplicht voor datalekken is er bij het AP.
Precies.
Ja, maar niet voor hacken, helaas.
Dus als jouw bedrijf getroffen wordt door ransomware en jij pint gewoon dat of Bitcoin die betaalverzoek, dan mag je op dit moment gewoon nog lekker verder gaan met je leven. Maar dat moet vanaf de nieuwe wet zou dat gemeld moeten worden.
Dat kan, maar er zijn, Lisa weet dat misschien net iets beter dan ik, maar weinig cyberaanvallen waarbij er geen data wordt gelekt.
Ja, klopt. Je hebt verschillende type groeperingen. Maar als je bij ransomware aanvallen kijkt, zeker bij de professionele groeperingen, gebruiken de criminelen eigenlijk het stelen van data om de druk op te voeren dat jij gaat betalen. Dus wat ze doen is, ze gaan proberen jouw backups kapot te maken. Of ook te versleutelen. Of in ieder geval zorgen dat je geen fallback optie hebt. Ze gaan data uit je omgeving stelen en ze versleutelen je huidige omgeving. Met al die manieren zorgen ze ervoor dat de kans zo groot mogelijk wordt dat jij gaat betalen.
Jij moet het gevoel hebben dat je schaakmat staat eigenlijk.
En helaas moet ik ook zeggen dat de meeste organisaties die ik geholpen heb ook wel besloten hebben om te betalen. Want ook soms was er wel een backup. Maar dan duurde het 3 maanden om de backups terug te zetten. Ja, dat kon alsnog niet. Dus werd er alsnog voor betalen gekozen.
Ja.
Wat ik wel zag en zie is dat er minder vaak betaald wordt voor alleen puur het lekken van data. Wat natuurlijk hele vervelende gevolgen heeft en kan hebben. Maar dat zie ik wel wat minder worden bij bij bedrijven.
Een goed voorbeeld is denk ik dat KNVB-hack, ja, toch? Daar ging het ook vooral over het fenomeen... joh, als je niet betaalt, dan gaan we alles wat we hier hebben publiceren. Dat is natuurlijk een heel ander dilemma. Want ik wil wel even onderstrepen, dat zijn twee dingen die me opvielen net. Eén is, steeds meer bedrijven, of grote bedrijven hebben het vaak wel op orde... kleinere bedrijven vaak niet. Nou, dat klopt. Tegelijkertijd, in het zeggen dat iemand iets op orde heeft... zit impliciet ook een soort van potentie om een beetje victim blaming te doen. Zo van, oké, je had het niet op orde, dus ben je nu gehackt. Ja, dat vind ik ingewikkeld. Het is deels waar, maar het is ook wel deels een soort van slachtoffer de schuld geven. En de ander is, we zijn soms wat krampachtig als maatschappij voor het betalen. En nee, dan hou je een crimineel systeem in stand. Aan de andere kant, draai het even om. Je bedrijf is je kindje, je bent ondernemer. Als mijn kind ontvoerd is, hell yeah dat ik betaal. Maar als mijn bedrijf ontvoert, want het is een ransom... ik bedoel, het is dan versleuteld, een andere manier van ontvoeren... maar je bedrijf is in zekere zin je kindje en het is in zekere zin ontvoerd... ga mij maar vertellen dat ik niet moet betalen. Dat is heel leuk als je academisch op een bank ligt te filosoferen.
Ja, dat is denk ik heel begrijpelijk en heel menselijk. Ook omdat we willen als mens denk ik graag controle hebben. Die hebben op dat moment niet. En dit is het bedrag waarvan je weet, dan heb ik de controle weer terug. En... correct me if I'm wrong, maar volgens mij is het ook vaak zo dat de service best wel goed is daarin. Als in, als je betaalt, dan zorgen ze ook dat alles gewoon weer netjes loopt. Ik heb zelfs wel gehoord dat ze zelfs hele klantenservice hebben. Dat als het inderdaad niet in één keer goed allemaal werkt, dat je gewoon contact op kan nemen. Ja. Dat ze je eventueel nog helpen zelfs. En ook niet dat je morgen weer opnieuw wordt aangevallen, want dan maken ze hun eigen marktmodel kapot.
Je hebt zelfs reportages gekregen van 100 pagina's waarin ze helemaal stap voor stap uitlegden hoe ze de organisatie gehackt hebben. Ja, daar zit een heel business...
Inderdaad. Ja,
is dat
als je dat dus allemaal weet, dan ik wil nu geen reclame maken voor deze groeperingen. Maar het is een goede service. Nee, maar als je dat allemaal weet, is het natuurlijk heel logisch dat mensen op een gegeven moment gaan denken van laat ik maar gewoon betalen. Want oké, je kijkt naar het bedrag, dat bedrag doet pijn. En is de enige vraag, kan ik die pijn lijden, ja of nee? En als het antwoord nee is, wordt het anders. Maar
ik denk wel dat het te maken heeft ook met hoe mensen in de wedstrijd zitten. Want ik heb ook bedrijf geholpen en die zeiden, we gaan no way dat betalen. Echt. Ja. Dat
valt te zien. Maar goed, het punt verandert. Volgens mij dat het wel goed te begrijpen is. Als mensen
het is
dat
zeker
doen.
Goed te begrijpen. Ja, absoluut. En dat is ook natuurlijk waar die hele discussie rondom de KNVB over ontstond.
Ja.
En je hebt mensen die heel erg strikt in de wedstrijd zitten. Zeggen, absoluut niet betalen. Het is ook de richtlijn van de politie. En de richtlijn van de NCSC. Maar ik denk dat ze... veel organisaties dat natuurlijk nog steeds doen.
Ik vind het wel goed dat er strengere controle op komt. Dus het ethisch bezwaar is wel redelijk snel vaak van tafel... als ik dat soort gesprekken heb met organisaties. Maar tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld ook veel organisaties... die een cyberverzekering hebben. Kan je ook een claim indienen voor de betaling die je doet. Daarvoor moeten ook wel echt allerlei checks uitgevoerd worden... met dat je aan kan tonen van... dit was de enige optie die we hebben. We hebben de andere opties uitgelopen. Deze optie was goedkoper of ging sneller... of had deze voordelen, deze nadelen. En dat vind ik wel vind ik wel echt een hele goede ontwikkeling.
Ik wil trouwens kunnen nog heel terug naar een ander punt dat je me maakt. Dat victim blaming. Ik voel het namelijk totaal niet. Ik vind het zoiets... het is natuurlijk dat wordt vaak gebruikt... en je moet slachtoffers niet de schuld geven van iets. Maar ik vind het echt... je auto is gejat omdat je hem niet op slot hebt gezet.
Daar zit er wel, ja,
en natuurlijk kunnen we zeggen, jouw auto zou niet gejat zijn als criminaliteit niet bestaat. Nee, oké, maar je bent professioneel. Laten we even over bedrijven praten. Je bent actief... onderdeel van een business runnen is weten wat voor risico's zijn. En natuurlijk hoef je mensen het echt niet kwalijk te nemen als hun kennis onvolledig is. Maar omdat dan zeggen van maar dat is slachtoffers blemen, denk ik, dat vind ik zeker anno nu vind ik dat wel echt een beetje te makkelijk. Ik bedoel.
En is een slachtoffer dan een individueel persoon binnen een bedrijf of het bedrijf aan zich?
Het bedrijf aan zich, denk ik dan.
Ja, ik ben genaamd. Kijk, ik snap je punt. Ik ben het er ook wel deels mee eens. Ik heb een maand geleden die Cybersecurity Week gedaan op de radio met jouw collega's van de ondernemer. Ook zo'n DPG-mediatitel. En zij hebben die week heel erg gericht op de doelgroep de MKB'er.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat bij MKB specifiek is het wel heel erg onbekend maakt, onbemind. Daar is men er gewoon niet mee bezig. Alle grote multinational corporates die zijn er al 10 jaar mee bezig en die hebben hun shit ook steeds beter op orde, zoals men dat dan noemt. Je merkt gewoon dat besef nu langzaam indaalt. En dan bedoel ik van grote bedrijven naar kleine bedrijven. En dan zijn we er gewoon echt nog niet. Er zijn best wel veel bedrijven die gewoon wel kijken van oké, wat moet ik hiervoor doen? Die facturen van die beveiligingsbedrijven zijn heel hoog. Dat is een boel geld. Slimme IT'ers die jouw bedrijf kunnen beveiligen zijn heel schaars, heel gewild en dus ook heel prijzig. En ja, er zijn ook gewoon heel veel middengrote bedrijven die de risicoafweging maken en zeggen, joh, dit is gewoon een boel geld. Ik ga niet tot het gaatje om mezelf te beveiligen.
Nee, dat is een prima zakelijke afweging.
En dan is het een soort...
Als het misgaat, is het wel gewoon een eigen schild, dikke bult.
Ja, nee. Weet ik niet. Dat vind ik... Nee. Nee, ik kan er niet in mee. Gewoon principieel.
Nee, oké, maar als je bewust zegt van... Oh ja, maar we weten dat we het eigenlijk zouden moeten doen... maar dit is eigenlijk te duur. En daarna gaat het mis, dan denk ik... zakelijk misschien prima te verdedigen. Maar je kan dan toch niet... Dan is het toch gewoon eigen schuld. Als ik nu mijn huis besluit niet te verzekeren tegen brand... mag overigens niet, maar stel dat dat wel zou mogen. En het vliegt in brand en ik krijg een cent. En ik zeg, verdorie, ik krijg een cent. Dan zeg je, dat is ook... Misschien had je het moeten verzekeren. Ja, dan is het gewoon eigen schuld. Ik heb wel, ja, zie dan, ik dit ook. Als jij zegt, ik ga niet investeren in mijn cybersecurity... en daarna gaat het mis. Ja, natuurlijk is het dan victim blaming.
Ik vind het wel ingewikkeld... omdat je te maken hebt met de schuldvraag. Maar tegelijkertijd, ik heb ook daadwerkelijk wel organisaties meegemaakt... waar wij gewoon 3 keer op bezoek kwamen voor hetzelfde incident. Ja, voor hetzelfde incident, maar dan opnieuw door een andere
groepering.
Omdat ze zoiets hadden van, ja, we zijn verzekerd, dus we hoeven geen maatregelen te nemen.
Holy shit, ja, oké, dat is weer een ander uiterste.
Kijk, dus er zit natuurlijk wel een stukje nuance in. Er zijn heel veel maatregelen die je kan nemen als organisatie. En waarvan je kan zeggen, nou, een tweede factor is tegenwoordig wel zo common. Zeker bij de grote bedrijven, dat moet je wel gewoon echt ingericht hebben. Maar tegelijkertijd wordt het ook wel allemaal heel complex gemaakt.
Ja.
Je kan steeds meer security dienstverlening kopen bij nog net niet op de hoek. Maar ja, hoe weet je dan als bedrijf waar je moet beginnen en waar je mee aan de slag moet gaan?
Ik denk in plaatjes en hier gaat mijn hoofd helemaal mee aan de haal. Ik zie dat je hier in Amsterdam rondloopt en op de hoek komt heen. Hey, hasje,
cybersecurity.
Vulnerability scanner kopen.
Firewall.
Jij je veilig nu, op dit moment.
Jij je veilig.
Oh, jij je heel
kunnen we wat aan doen.
Nee, maar je hebt wel...
Hey meisje.
Je hebt wel een punt. En het zal niet voor in alle gevallen evenveel de schuld van het slachtoffer zijn. Maar goed, Randall zette het net echt neer als... Op het moment dat je het zegt van het is ook de schuld van de slachtoffer, dat het dan meteen victim blaming is. Dan denk ik, maar het is.
Dat is letterlijk wat victim blaming is.
Ja, en
de schuld van het slachtoffer.
En een deel daarvan is gewoon terecht. Dat is mijn punt. Het is nooit altijd onterecht.
Ik heb letterlijk vragen tijdens incidenten gehad waarbij ze vroegen: Lisa, wie heeft er op die phishing mail geklikt en heeft ze credentials ingevuld? Want moeten we diegene dan gaan ontslaan?
Ik denk dat je dan diegene moet heropleiden en daar lering uit moet trekken. Je hele bedrijf, datzelfde leermoment. Want meestal...
Je kunt dan niet voor 10.000 werknemers iedereen voor de rest van zijn leven nog nooit op een verkeerde link laten klikken.
Nee, maar je kunt wel een systeem implementeren dat als ik als werknemer op die link klik, juist, en mijn credentials, dat het systeem zegt van... Hey vriend, dit klopt niet helemaal.
Dat zou zo moeten zijn. Ja.
Maar het zou uiteindelijk ook niet zo moeten zijn dat door één foutje of door één misconfiguratie de aanvaller bij al jouw kritieke systemen kan. Dat zou een gelaagde aanpak moeten zijn. Ja. Waarbij er dus meerdere dingen niet op orde moeten zijn. Dus op het moment dat een aanvaller inderdaad toegang heeft gekregen, een van de meest voorkomende manieren is daarbij ook gewoon nog steeds phishing. Stel iemand heeft inderdaad op een phishing linkje geklikt, credentials ingevuld. Aanvaller is binnen. Ja. Dan hoop ik toch dat jij als organisatie nog een aantal andere maatregelen hebt ingericht. Zoals bijvoorbeeld netwerksegmentatie of monitoring of wat dan ook. Waardoor je de impact van zo'n aanval kan minimaliseren. Nee,
helemaal eens. Maar als je dat soort dingen dus gewoon weet als bedrijf zijnde. En kijk, ik zou nooit zeggen er is een individu schuldig aan een hack of een aanval. Maar als je op een gegeven moment, zeker voorbeelden van bedrijven die gewoon echt beter zouden moeten weten, of inmiddels ook gewoon al beter weten, maar daar niets mee doen, dan denk ik, ja, kom op, weet je wel, hoe vaak ga je auto nog in de straat zetten zonder dat je hem op slot doet, voordat je stopt met verbaasd zijn dat hij elke keer verdwijnt?
Ik ben hier wel benieuwd naar de mensen die dit luisteren en daarover willen praten in het kanaal Napraat op onze Slack, want Lucinda en Lisa zitten daar ook inmiddels. Dus onze Slack is een mooie plek om
zeker.
Dit. Want ja, ik ben best wel stellig in mijn uitspraak. En ik vind het wel victim blaming. En dat maakt niet uit. Dat hoeven we hier niet met elkaar eens te worden. Maar ik ben wel benieuwd wat jij als luisteraar vindt. Ik wil ook graag even doorpakken naar de ZZP-wereld. Want die is natuurlijk ook heel erg interessant. En ik zie een mooie route via de vraag van Jort. Om nog even een strik te doen op de discussie van net. Jort vraagt, hebben jullie tips over hoe je bedrijven die niet geïnteresseerd zijn in de kwetsbaarheden die je hebt gevonden, hoe je daarmee om moet gaan? Hoe krijg je bedrijven geïnteresseerd?
Ja, ik zoek zelf niet naar kwetsbaarheden, maar ik snap de vraag wel. Jij zoekt ook niet naar kwetsbaarheden.
Nee, maar ik herken wel een stuk in de vraag in de zin van, hoe krijg je nou de directie of het management bewust van dat ze iets moeten gaan doen op het niveau van...
Misschien kan je me zo interpreteren.
Van cybersecurity.
Ja, hij had nog een tweede vraag, die is dan misschien net beter. Maar laten we naar de geest van de vraag kijken. Waarom denken jullie dat geld pas vrijkomt om aan cyber te besteden als het al te laat is?
Ja, dat is een hele goeie. Ja, ik denk dat waar we het net over hadden met de incidenten, is dat zodra een organisatie geconfronteerd wordt met een incident en dan zegt, ja, we hadden die investering inderdaad vorig jaar moeten doen. Maar ja, toen hebben we andere keuzes gemaakt. We wilden liever bedrijfsfeestje geven of zo, weet ik veel.
Ja, het is vaak een ver van mijn bedshow. Ja. Dat hoor ik ook veel bij organisaties die ik aan de ene kant dus geholpen heb met het oplossen van incidenten. Zo van, we dachten dat ons dit niet zou overkomen. We waren bezig met de productie van dingen. Dat is veel belangrijker. Of we moesten zorg leveren. Dat is veel, veel belangrijker. En aan de andere kant merk ik het dus ook bij de klanten die ik dus nu soort van eigenlijk preventief help. Ja, Melissa, ons overkomt dat niet. En dat zal wel meevallen. En wat ik daar zelf heel ingewikkeld aan vind, is ik wil geen bangmakerij doen. Kijk, ik kan heel veel horrorverhalen vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt tijdens die incidenten en hoe die mensen erbij zaten en dat soort dingen. Alleen, is dat nou de manier waarop je... Ja, moet je mensen nou echt bang gaan maken om ze te gaan overtuigen dat ze security maatregelen moeten gaan nemen? Dat denk ik
niet. Mensen misschien niet, maar ik weet vrij zeker dat alle luisteraars nu denken, god, doe eens even één voorbeeld van zo'n horrorverhaal en hoe die mensen erbij zaten.
Ja, nee, weet je wat het is? Ik vind het echt heel heftig. Als ik het heb over incidenten, krijg ik echt gewoon kippenvel. En 2-3 weken geleden heb ik nog een post geplaatst over LinkedIn waarbij iemand zei, ransomware is niet ernstig. Ik krijg daar gewoon echt tranen van in mijn ogen. Het is zo heftig wat ik meemaak. En ja, jij verwees net al eventjes naar Grine van Noordweef. Ik ben ook betrokken geweest aan het begin van het onderzoek wat ze gedaan hebben naar die mentale impact van incidenten. Ja, ik vind dat zo heftig. En tuurlijk is het heel erg wat er met het bedrijf gebeurt. En is het erg dat de systemen versleuteld zijn. Maar mensen die niet meer kunnen slapen, die alcohol nodig hebben om in slaap te kunnen vallen, die zulke ernstige klachten hebben dat ze...
In de burn-out komen. Maar boze klanten aan de telefoon krijgen. Ja. Die elke keer die slechte boodschap moeten overbrengen. Ja, sorry, nee, ja, we zijn gehackt. Nee, we kunnen niet leveren. Nee, ja.
En ja, ik vind dat heel, heel erg. Alleen, ja, kijk, ik vind het heel goed om dat soort informatie te delen, zodat mensen zich erop kunnen voorbereiden. Maar ik vind niet dat de trigger moet zijn van, ja, maar dan gaan we, dan gaan we maar wat doen. En uiteindelijk zit het hem in een stukje, ja, wie is nou waarvoor verantwoordelijk? En uiteindelijk ligt dat toch wel bij de directie. En toevallig ben ik nu met een aantal klanten daar ook over in gesprek. Kijk, wij zijn als security specialisten en ook IT'ers zijn altijd heel erg geneigd om het zo goed mogelijk te doen. We willen de boel beschermen. We willen zorgen dat er geen incidenten gebeuren. Ook al hoeven wij niet buiten kantoortijden beschikbaar te zijn. We nemen nog steeds op. We zouden nog steeds ons best doen om op dat moment die patch door te voeren. Maar uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van de directie. Dus zou je ook aan de directie moeten terugkoppelen. Op het moment dat jij deze kwetsbaarheid niet oplost, of je maakt geen budget vrij voor ons om vulnerability management fatsoenlijk in te richten, zijn dit daarvan de consequenties. Accepteer jij dat? Ja, zet dan maar hier je handtekening. Nee, oké, hoe kunnen we dan een plan maken dat we daar wel wat aan gaan doen? En uiteindelijk is het aan de directie om aan te geven welke risico's zij wel en niet willen accepteren. En is het aan het uitvoerend personeel, om het maar even zo te zeggen, om ook aan te geven welke dingen er wel en niet kunnen en welke beperkingen er zijn. En dat dan dus ook weer terug te leggen bij de directie.
Ja, wat vaak inderdaad zie je heel erg een spanningsveld ontstaan tussen veiligheid en werkbaarheid. Hè? Is dat de IT'ers die komen, het moet echt veiliger. En dat een directie zegt, ja maar hoe even, dan kan ik dus niet meer mijn iPhone gebruiken die ik al 400 jaar gebruik. Want dan moet er opeens 2-factor, vind ik echt super vervelend, irritant.
Is het ook, letterlijk.
Security is gedoe, weet je, dat is het al. En daar begint het al mee. Dus dan moet er eigenlijk ook vanuit IT een knopje omgezet worden. Zeg maar, we moeten het ook wel veilig, maar ook wel met de focus op werkbaarheid houden. Want je wil, mensen gaan echt pas veilig werken als het ook makkelijker gemaakt wordt voor ze.
Mm-hmm.
En er worden ook pas stappen genomen richting veiligheid. Als zo'n directie heeft van, ah ja, wacht, het heeft dus geen impact op de hele productielijn. Het werkt gewoon, het kost me niet al te veel geld. Prima, gaan we dat doen.
Mm-hmm. Ja, en ik denk dat dat ook een goed punt is dat je net maakt, Lisa. Dat dus van de bedrijven die gehackt worden en echt het hele bedrijf stil ligt. De statistieken zijn dat die gemiddeld 9 dagen stil liggen. Nou, dat betekent dat er ook bedrijven zijn waar het langer is.
Ik hoorde zelfs 23.
Oh, nou, dan is dat. Dan vergis ik me misschien.
Ik hoop dat het 9 is.
Misschien
maar,
vergis ik me. Nou, laten we zeggen dat het 23 is. In ieder geval gemiddeld liggen ze er een poosje uit. Ik had die statistiek een maand geleden zo op mijn scherm. Dan kon ik ze oplepelen. Nu doe ik het aan mijn hoofd. In ieder geval is het zo dat een jaar later 1 op de 5 tot 1 op de 7 werknemers is gewoon weggegaan. Is gewoon verloop. Dat kan burn-out zijn, dat kan je ontslag indienen zijn, wat dan ook. In ieder geval, als je getroffen wordt. En dan, omdat ik zeg een jaar later, impliceert het al de bedrijven die het hebben overleefd. Dan heb ik het niet over de bedrijven die het niet hebben overleefd. En dan ben je 1/5 van je personeel kwijt, omdat die het gewoon, ja, die zien het niet meer zitten daar. De impact is zowel op de financiële bottomline als de mentale bottomline gigantisch.
Ja.
Dat is,
ja, je kan het ook heel anders aanpakken. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld ook het voorbeeld van Hoppebrouwerstechniek. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord.
Nee.
Nou ja, dat is een installatiebedrijf uit Brabant. Mm-hmm. Hou me te goed. En die zei, hebben ze ook te maken gehad met een ransomware aanval.
Mm-hmm.
En die hebben alles en iedereen opgeroepen binnen het hele bedrijf. Iedereen kwam terug van de vakantie en weekendplannen en zo. Pizza's binnengehaald. En is Noordweef daar ook geweest? Volgens mij wel.
Mogelijk.
Ja. Mogelijk, daar doen we geen uitspraken over.
Wat voor pizza had je?
Ik ontken nog bevestigd dat ik
daar was dan niet bij
pizza heb gegeten. Maar die hebben het dus als een soort gezamenlijk project aangepakt. En die hebben daar later een boek over geschreven. Dat boek ook uitgebracht.
En een podcast zelfs.
Een van de directeuren is ook nog in allerlei events geweest. Die heeft er allerlei praatjes over gehouden. En die vertellen dus nu aan iedereen die het horen wil over hoe zij die ransomware aanval hebben afgehouden. En het belang van cybersecurity. Dus ja, je kan het dus ook aanpakken als een soort van kans voor je organisatie om te laten zien, hey, wij zijn dit te boven gekomen.
Mm-hmm.
Wij hebben de cybercriminelen geen kans gegeven. En yay for us.
Yay.
Ja.
Gewoon een marketingkans eigenlijk, als je het heel cynisch wil bekijken.
Ja.
Ja, wel meer organisaties doen dat. Echt wel een andere organisatie die ik geholpen heb, die heeft een hele katern in de krant ervoor gebruikt om uit te leggen hoe aanvallen werken. En 2 weken geleden stond ik nog ergens een presentatie te geven. Had ik ook een slachtoffer mee. Die vertelde over hoe dat voor haar en haar organisatie was. Ja, dat werkt wel.
Ja, toch geven die voorbeelden. Weet je, die angstverhalen misschien niet, maar die voorbeelden wel. En ik ken ook mensen die zeggen, ja, we hebben bijvoorbeeld inderdaad hackers uitgenodigd om de directie te laten zien hoe makkelijk het is om het te hacken. Hè. Het is eigenlijk een live pentest. Zo van, nou ja, oké, laat maar zien wat je dan kan. Welke informatie je op kan halen. En als die directie dat dan ziet, denk ik, oké.
Mm-hmm.
Nou, misschien moeten we dan toch nog maar wat beter beveiligen. Want ja, als het zo makkelijk is, ja.
Je merkt eigenlijk aan alles dat ik jullie voor mijn gevoel 2 vragen stel over incident response. En dan opeens zijn we een uur verder.
Ja.
Dus jullie vinden dit een mooi onderwerp.
We zijn ook weinig enthousiast.
Toch, daar wil ik even naar doorsturen. Jullie hebben allebei in loondienst gewerkt.
Ja.
Bij dit soort bedrijven. Inmiddels zijn jullie allebei knetter zelfstandig. Hoe is dat anders en waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
Ik heb ervoor gekozen omdat ik op een gegeven moment, ik had bij de overheid gewerkt, Rijksoverheid. Ik heb in het bedrijfsleven gewerkt. En toen dacht ik, nou, wat heb ik nu nog niet gedaan? Ik ben nog niet zelfstandig geweest, dus ik ging mijn eigen bedrijfje inschrijven. En dat bleek gewoon heel goed bij mij te passen. Want ik heb, wat ik al eerder zei, de aandachtspannen van een vlieg. En ik kan ook heel korte projecten kan ik draaien en mensen op korte periodes helpen. Maar als ik langer dan 1 jaar, 1,5 jaar bij een bedrijf zit, dan word ik onrustig. En dan word ik getrokken in allerlei bedrijfspolitiek en een kantoordrama. En daar kan ik gewoon echt niet tegen.
Ja, voor je het weet zit je met een gele button om in een podcast.
Ja, dat ben ik opeens...
Ik had hem al gedaan, maar hier is mijn gele button.
En word je gevraagd voor de OR? Dat soort ongein. Oh, ja. Daar ben ik echt niet van. Nee, laat mij gewoon vanuit de inhoud en mijn expertise tonen. En daarna drink ik wel biertjes met mijn matties of zo.
Maar dat vind ik een hele rare reden om zelfstandig te worden.
Waarom?
Dat je je verveelde en denkt, ik heb dit nog niet gedaan.
Ja, is dat een rare reden?
Ja, best wel.
Oké, dan is het maar
een
rare reden.
Niet veel mensen namelijk. Ik denk dat Lisa een andere reden heeft.
Nou...
Ze dacht, ik ga voor het geld.
Nee, absoluut niet. Nee, ik ben echt allergisch voor mensen die dat om die reden doen.
Daarom zeg ik het ook.
Thanks voor het een koppertje.
Maar is het wel een beetje waar?
Ik zei vanuit haar vakantiehuis in Mauritius.
Ja, ik wou zeggen, dat kan nog steeds hand in hand
ze
gaan.
Ze komt hier ook met haar Porsche aanrijden.
Dat heb ik zelf verzonnen voor de duidelijkheid.
Nee, ik heb geen Porsche.
Ze heeft geen Porsche. Nou,
ik herken me wel heel erg in wat Lucinda zegt over aandachtspannen die nogal kort is en heel veel willen wisselen. Dus daarin in zeker. En ik merkte ook altijd wel bij mijn werkgevers dat ze me ook wel ingewikkeld vonden, omdat ik dan niet in het rollenvakje paste.
Ik dacht dat het eerder een antwoord in de richting van vrijheid zou zijn of iets dergelijks. Nou, van doen wat je wil. Maar...
Nou, bij mij is het ook nog een samenloop van omstandigheden. In de zin van dat bij mijn werkgever na Noordweef mijn functie is komen te vervallen wegens omstandigheden en ik daardoor mijn baan ben kwijtgeraakt.
Ja.
En dat ook een moment is om eens te kijken van wat wil ik nou gaan doen en wat welke kant wil ik op. En vanuit die route is het iets makkelijker om voor jezelf te beginnen. Ik had wel ergens ooit de ambitie om dat een keertje te gaan doen, maar ja, misschien als ik wat ouder was.
Mm-hmm.
En ja, nu kwam dat eigenlijk zo samen en had ik zoiets van, dan is dit het moment om het te proberen. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik weer een keertje in loondienst ga.
Want het lijkt mij heel ingewikkeld als je gewend bent om toch wel onder de warme vleugels van een van de meer bekende cybersecurity organisaties van Nederland lekker op pad te mogen als er ergens iets aan de hand is en dat stiekem wel heel leuk te vinden om nu en aan werk te komen, want dan moet je allemaal lekker zelf regelen. En dan ook nog eens niet met een heel team opkomen draven, maar een beetje eenpitter te zijn. Hoe gaat dat nu?
Nou, vooropgesteld dat ik Noordweef heel erg mis, en dat weten ze ook, zie ik ook wel voordelen van als zelfstandige werken. Ik kan geen incident respons meer doen momenteel, omdat dat gaat gewoon niet in mijn eentje. Kijk, forensisch onderzoek kan je misschien nog alleen doen, maar echt organisaties helpen met het oplossen van incidenten, ja, daar heb je wel gewoon echt, als je dat goed wil doen, wel echt een team voor nodig.
Ja, en tegelijk ook, hè, als je het één voor één kon doen en je had de luxe van tijd, dan misschien.
Nee, dus dat niet. En dat mis ik ook heel erg. Aan de andere kant ben ik ook blij dat ik nu een privéleven heb. Het vinden van opdrachten. Ja, ik ben niet een traditionele ZZP'er in de zin van ik zit 40 uur per week bij één klant voor x maanden of x jaar en voer mijn opdracht uit. Ik moet zeggen dat ik daarover echt niks te klagen heb. Ik heb vandaag even gekeken, maar ik ben daar heel trots op omdat dat vooral een doel voor mezelf was. Van ik wil veel zien van de klanten en ik wil veel organisaties kunnen helpen. Ik ben nu 3/4 jaar bezig en ik heb al 14 verschillende projecten mogen doen. Dus ik mag niet klagen. En het zijn ook echt projecten waarvan ik echt vind dat ik de klanten goed geholpen heb.
Was dat gericht op preventie?
Ja, dat is gericht op voorbereiden op incidenten met name. Dus ja,
je gaf het al aan, je praat met directies van bedrijven, dat soort dingen.
Ja, en op het stukje monitoring en detectie. Dus het inrichten daarvan, het optimaliseren daarvan. Dus heb ik ook al verschillende opdrachten voor gedaan. Ja, en ik vind dat echt heel tof. Omdat het uiteindelijk, ik wil niet 40 uur per week dezelfde opdracht doen. Dus op zich, het is niet voor mij een doel om dan 14 of 20 of 30 klanten te hebben. Ik wil vooral klanten goed kunnen helpen. Maar ik vind het wel heel fijn dat de markt het ook toestaat dat ik dat kan doen op een manier die bij mij past. Namelijk met wat kortere opdrachten bij verschillende organisaties. Meerdere opdrachten per week.
En je hebt je bedrijf Cyber Radiant genoemd, toch?
Mm-hmm.
Dat is dat een soort van vlag of een vaandel die je wilt dragen? Of een label dat je graag voert? Want je bent effectief in je eentje. En soms is een bedrijfsnaam een manier om jezelf iets groter te maken dan je eigenlijk bent. Of misschien is het een stap in de richting van zelf op een gegeven moment personeel aannemen en op die manier groeien. Of zit daar een idee achter?
Ja en nee. Kijk, ik ben met mijn bedrijf begonnen vanuit dat ik dus mijn baan kwijtgeraakt ben. En dat was in een best wel heftige periode waarbij ik ook net de sleutels van mijn nieuwe huis had gekregen en moest gaan verbouwen.
That'll do it.
Dus het komt natuurlijk allemaal tegelijk. Had ook een voordeel, want dan had ik tijd om te klussen en mijn eigen huis helemaal te maken zoals ik wou. Dus dat vond ik ook wel weer heel, heel tof. Maar ik heb het dus wel opgezet met de gedachte, dan kan ik ooit als ik wil personeel aannemen. Momenteel is dat niet het geval en heb ik dat ook niet in de planning zitten. En uiteindelijk is het natuurlijk, ja, ik ben het bedrijf momenteel. Dus ook bijvoorbeeld, ja, Ik post bijvoorbeeld op LinkedIn gewoon alles onder mijn eigen naam.
Ja.
Maar ja, er zit wel een bedrijfsnaam achter. Ja, maar ja, momenteel is mijn eigen naam sterker dan mijn bedrijf in dat opzicht.
En toch, hè, iedereen kan zich tegenwoordig bij de KVK inschrijven, zeggen ik ben cyber-expert en daar lekker mee de hort op.
Hebben we nog een uur? Of?
Nou, ik vind het wel een interessante. Want we zaten natuurlijk net al even te praten van tevoren. En dat was eigenlijk, het is natuurlijk vrij logisch dat hier gewoon een markt is. En dat markt trekt bedrijven aan. En marktwerking, dat is allemaal superleuk. Maar ik had er nog nooit zo over nagedacht dat er natuurlijk is. Maar dus toen begon ik een beetje net ook na te denken van oké, stel ik heb een bedrijf. En stel ik ben inderdaad een nitwit op het gebied van cyber. Of gewoon, ik heb me nooit ingelezen daarin. En ik ben... Wie bel ik? Hoe kom ik in vredesnaam bij een security terecht? En ook, net hetzelfde als dat je een lekkage in je huid hebt, hoe weet ik dat ik een vakman in mijn huis haal in plaats van iemand die het wel leuk vindt om gewoon een beetje met een paar pijpen te klooien? En zeg maar, hoe werkt die wereld?
Hey, op basis van naamsbekendheid denk ik ook. Yes, ik denk dat jij nu ook wel een paar security bedrijven kan opnoemen.
Northwave heb ik net gehoord.
Nou, zie je?
Fox.
Fox, ja. Ik had er wel
ja, die ken ik inderdaad ook al. Nee, maar goed, ik ben niet een goede voorbeeld.
Ja, er zijn
maar
er
ik kan me goed voorstellen dat op een gegeven moment, ja, weet je, oké, ik op een goede dag, ik heb een leuk bedrijf, ik doe mijn computers open en ik kan niks meer. En ik heb een mail met een Bitcoin-adres. En dan, wat moeten mensen doen? Google je hiernaar? Of?
Ja, sommigen googelen, sommigen hebben een verzekering en dan gaan ze die verzekeraar bellen.
En de verzekeraar
sommigen bellen als eerste jurist.
Sommigen bellen een van hun vrienden, want ze weten dat die toevallig een paar maanden geleden gehackt zijn. Of inderdaad iets met computers.
De politie kan ik me wel voorstellen.
Ja. Dus
verwijst hij dan ook naar het bedrijf waar jullie dan actief in waren?
Ik weet niet of de politie dat mag doen. Want die mag natuurlijk niet specifieke bedrijven noemen. Ik denk niet dat mag. Nee. Maar er zijn meerdere wegen die daar naartoe leiden.
Nou, wat Randall, jij geeft al aan. Iedereen kan zich nu inschrijven als cybersecurity expert. Is dat momenteel
een beschermde titel?
Is dat momenteel een probleem? Gebeurt het heel veel mensen dat doen die die titel eigenlijk niet zouden mogen dragen?
Nou, ik ken de cybersecurity wereld wel. Ja, Lisa zit al te knikken. Wel als een redelijk kleine en beschermde wereld. Waarin heel veel mensen elkaar ook wel echt kennen.
Ja.
En dat is ook wel hoe je aan je opdracht komt. Dat mensen dan elkaar kennen en weten, Lucinda heeft een keer op het podium gestaan en die heeft daar wat verteld, dus die zal daar wel verstand van hebben.
Mm-hmm. De podcastwereld.
Ja.
Of die lult af en toe in een microfoon, dus die zal daar wel verstand van hebben. Maar dat, dat werkt zo. Maar jij kent de charlatans misschien met...
Nou, ik weet niet of ik het zo wil noemen, maar ik merk wel, er zijn wel verschillende cybersecurity bubbels, om het maar zo te zeggen, waar mensen in zitten. En ik vind wel, ja, ik vind het wel interessant om dan op LinkedIn te zien dat iemand een jaar geleden nog verzorgende was en dan nu een senior security expert is of zo. Ja, ik vind het wel heel
misschien
heel
met een kort tijd als certificaten gehaald, hè?
Mm-hmm. Kan allemaal.
Ja. Kan allemaal.
Ik vind het echt een heel moeilijk onderwerp, want ik vind er aan de ene kant heel veel van, maar ik weet ook niet een oplossing. Want ook inderdaad certificaten halen. Ja, wat zegt dat nou? Heel veel mensen hebben nu allemaal titels achter hun naam staan. En een heel deel daarvan zal ook gewoon echt een hele goede security expert zijn. Daar twijfel ik niet aan. Maar er zullen ook wel degelijk mensen tussen zitten die gewoon dat boek lezen en naar webinars en dat soort dingen gaan om hun studiepunten te halen en die titel mogen dragen. Dus ja, ik vind het wel gewoon echt heel ingewikkeld dat inderdaad nu een soort van, ja, je hebt ooit een computer aangeraakt, dus je bent nu een security expert.
Dat snap ik, maar dat is heel vaak bij jonge markten die goed betalen, standaard effect. Dus daar ben ik niet verbaasd over. Maar ik ben wel benieuwd, zie jij ook effectief in de praktijk dat bedrijven gewoon niet goed genoeg geholpen zijn? Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, kijk, uiteindelijk ligt dat natuurlijk ook aan wat je lat is. Maar ik heb wel regelmatig... Wat ik daar zelf in merk is bijvoorbeeld... Ik werk dus niet... Ik doe geen opdrachten van 40 uur per week voor mijn klanten. Want ik wil graag meerdere opdrachten voor per week doen. Mm-hmm. Dus als een klant naar mij toe komt en zegt... Lies, ik heb deze opdracht voor jou. Dan maak ik inschatting van hoeveel uren ik denk daarmee bezig te zijn per week. En als dat meer is dan wat ik doe, dan geeft dat ook bij de klant aan. En wat ik daar heel erg in merk is dat de klanten zo gewend zijn... dat ze 40 uur per week hebben. Want dan pas kun je die kwaliteit... behalen van wat ze willen, dat ik daarin wel merk van ja, die klanten zouden misschien ook wel beter geholpen kunnen zijn als ze een expert hadden gehad die bijvoorbeeld daar 2 dagen per week vol enthousiasme mee aan de gang was gegaan. Het is niet alsof ik dan het werk...
Help dit goed te snappen. Beter dan iemand die wel 40 uur werkt, maar minder verstand van heeft.
Ja.
Dus de klant wil eigenlijk iemand die 40 uur werkt, maar de mensen die 40 uur bereid zijn te werken, zijn niet altijd de beste persoon voor de job.
Dat zou kunnen. Ja, kijk, ik ken natuurlijk niet alle ZZP'ers en alle mensen die daarin zitten. Maar er wordt wel heel erg gekeken naar hoeveel uren is iemand beschikbaar. En welk certificaatje heeft hij. Maar bedrijven weten...
Aantal uren is meer leidend dan echte kwaliteit of de kennis die je hebt.
Maar de bedrijven weten vaak zelf ook niet... Wat of wie hebben ze nou echt nodig? De aanvragen die voorbij komen zijn zo vaak schapen met 5 poten of schapen met 7 poten.
Ja, als je dan een beetje leuk weet te presenteren en een paar certificaatjes kan ophoesten, ja, dan kom je al snel binnen, denk ik.
Als ik op de 40 uurs klus, om het dan maar even zo te zeggen, zou reageren, ik denk dat ik bij 95% van die klussen niet aangenomen zou worden, want ik heb de certificaten niet.
Ja. En hebben we het helemaal nog niet gehad over van die brokersachtige bedrijven die clusteren.
Wat is dat?
Ja, dan moet Lisa even vertellen, denk ik dan. Of Lucinda.
Ja, nee, dat is ook met name bij de Rijksoverheid hebben we er ook mee te maken. Dat gaat om raamcontracten die de Rijksoverheden dan hebben met bepaalde leveranciers. Dus als je dan de opdracht wil doen voor een Rijksoverheid, dan mogen ze je niet zomaar inhuren, ook al vinden ze jou de beste. Maar dan moet dat weer via een bureau, want dat willen we voorkomen om belangenverstrengeling en vriendjespolitiek, dat willen we allemaal voorkomen natuurlijk. Dus dan noemen we het zo, maar dan gaat het allemaal via een omweg. En die bedrijven die kennen jou helemaal niet. Hè? Die hebben allemaal geen weet van wat jij doet en wat je bent en zo. Dus je moet dan een briefje schrijven met precies de tekst die zij eigenlijk dicteren. Want dan heb je de grootste kans om de opdracht te krijgen. En dan hoeven ze uiteindelijk niet zo heel veel te doen. Maar ze slikken wel een deel van je salaris in.
Ja, en dat is nog een gunstige situatie. Want er zit er 1 partij tussen. Maar het kan dus ook zijn. Ik niet, maar ik ken wel mensen inderdaad. Dat er dan dus nog een... Dus dan vraagt partij A vraagt 10 of 15 euro. En dan zit er nog een partij tussen die nog 5 euro vraagt. En dan zit er nog een partij tussen die 2,5 euro vraagt. En dan, je kan het op verschillende manieren natuurlijk uitleggen. Maar de klant betaalt meer. Of de ZZP'er krijgt minder.
Ja.
Dat is uiteindelijk wat er natuurlijk gebeurt. En weet je, als mensen werken, vind ik ook wel degelijk dat ze daar geld voor moeten verdienen. Alleen het moet wel uitlegbaar zijn. Dus wat doet dan zo'n tussenpartij voor jou? Waarom moeten zij betaald krijgen? En wat is dat dan waard?
Ja.
Dat is echt heel
ik voel een beetje aan dat we als met Nerds om tafel ooit in de toekomst nog een keer vaker in die cybersecurity wereld moeten duiken. Want het is een bodemloze put van mooie verhalen. En tot die tijd wil ik jullie graag hartelijk danken.
Ja, graag gedaan.
Ga nog even naar de bonusaflevering toewerken als het u wil. Maar voor die tijd zeg ik tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Sander Bijleveld en Ruurt Sanders. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. Onze gastnerds van vandaag, het waren er 2. Lucinda Sterk.
Yay.
Dank voor je deelname.
Graag gedaan.
Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Op LinkedIn. En daar kunnen ze ook mijn podcast vinden op onder andere Spotify, Apple Podcasts.
All the single ladies.
Cyber ladies.
Heb je nog een boel van die all the single ladies?
Cyber ladies. Ze zijn niet allemaal single.
Stickers. Ik ben weer stickers aan het rondsturen naar de clubhuisleden. De vrienden van de show.
Ik heb ze bij me.
Ik kan de volgende keer ook wel wat envelopjes zo'n roze sticker bij doen, denk ik.
Ja.
En jij, Lisa de Wilde, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
op LinkedIn. En ik hoop niet in het echt voor een incident. Hooguit voor een bakkie koffie.
Nee, zo hoop je nooit te ontmoeten. Dat zou leuk zijn. meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze Slack. Daar gingen 2300 charmante, capabele en heel gezellige nerds je voor. Waaronder Lucinda en Lisa dus. Word je nou vriend van de show? Dan krijg je toegang tot het clubhuis. 4 meetups per jaar waar we gezellig samenkomen, spelletjes doen enzovoort. Stickers en bierviltjes door je brievenbus. Dan moet je in het clubhuis op de Slack even op die grote paarse knop stickers en bierviltjes duwen. Want ik kreeg laatst iemand van, ja, je belooft altijd stickers en bierviltjes, maar hoe bestel ik die dan? Op de Slack, in het kanaal, bovenaan die grote paarse knop. Hij is niet te missen. Hij is blijkbaar wel te missen, maar dat terzijde. Je kunt de podcast luisteren dan zonder reclame, eerder dan de rest. En je krijgt elke week een malse bonusaflevering. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraars. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.